Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com.
Ik wil weten wie ik echt ben en wil daarvoor ver gaan, ook al leidt dat misschien tot heftige inzichten. In de Matrix zou ik voor de rode pil kiezen. En achteraf voelde deze ervaring zo. Samen met een groep mensen die ik pas een half uur kende, dronk ik de psychedelische thee. Ik ging liggen op mijn matje en keek omhoog naar het systeemplafond. Wierook werd aangestoken en New Age muziek ging aan.
Je hoort hier filmmaker Hans Bustra. Hij ligt op de vloer van een zaaltje in een Phoenixwijk in Doetinchem. Het is de zomer van 2020 als hij voor het eerst deelneemt aan een ayahuasca-ceremonie. Ayahuasca betekent slingerplant van de ziel. En dat is precies het effect dat de drank op Hans heeft. Een zuiver schot in de ziel.
Met mijn ogen open vervormde tijd en ruimte. Ik belandde in een andere dimensie, die net zo echt voelde als het aardse bestaan. Mijn ego, dat wat ik dacht dat Hans was, loste langzaam op en ik werd opgenomen in de onmetelijke kosmos. Terug naar de bron. Het voelde zalig. Ik pakte een foto van mijn dochter en vrouw, die op dat moment zwanger was. Ik voelde niks anders dan pure liefde. Maar toen volgde paniek. Kom ik nog wel terug op aarde? En als ik terug ben, wat gaat dit betekenen? Hoe ga ik dit uitleggen?
Dit is Discomfort Zone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis over ongemakkelijke ervaringen en hoe die helpen om anders naar het leven te kijken. Ik ben Rachel van der Pol. En zolang ik me kan herinneren, heb ik een lichte obsessie met alles wat met zingeving te maken heeft. Ik wil snappen waarom we doen wat we doen en waarom we hier zijn. En daarover ga ik in gesprek met mensen die hier inzichten in hebben gevonden. Vandaag spreek ik met film- en documentairemaker Hans Bustra. Welkom Hans bij Discomfort Zone.
Leuk om hier te zijn.
Dat is een bijzonder gesprek, dat is het altijd, maar voor mij nog iets meer bijzonder, want Hans en ik gaan way back naar de middelbare school. Ja, jij kwam daar op je
15e of zo.
15e, ja. Helemaal vanuit Zuid-Afrika.
Nee, ik was daarvoor nog in Zwolle geweest.
Oh, oké.
Ja. En daar, ja, in de vierde klas kwamen we elkaar op school.
Schaakte je mijn beste vriendin gelijk,
yes,
Margriet.
Ben
je ook nog mee getrouwd?
Ja, zeker.
En nu zijn we terug hier in deze aardse dimensie.
Ja, leuk.
Ja, wat bracht je daar in die Phoenixwijk in Doetinchem? Waarom wilde je deze ervaring aangaan?
Ja, het was wel grappig om hier nu te zitten. Want ik dacht, het voelde een beetje een soort coming out als drugsgebruiker. Weet je, maar dat wat ik helemaal niet ben. Dus ik heb helemaal niet veel ervaring. We zijn zo braaf eigenlijk geweest. Al veel gedronken in onze middelbare schooltijd. Maar ik had en heb eigenlijk heel weinig met geestverruimende middelen. Maar ik hoorde veel vrienden om me heen die met psychedelica hele wonderlijke of mooie ervaringen hadden. En dat aan zich was voor mij niet genoeg om zo'n stap te zetten. Want ik vond het ook best wel eng. Maar ik liep ook al best wel een tijd bij een psychotherapeut rond. Ik had somberheidsklachten. En ik heb daar heel veel aan gehad. Ik zou mezelf niet willen omschrijven dat ik ooit echt depressief ben geweest. Maar wel dat ik met dingen zat en daar niet helemaal uitkwam. Een soort wolk soms in mijn leven. En
weet je ook waarom je somber was?
Ja, ik denk wat veel mensen hebben. Dingen uit je jeugd. Verwachtingen ten opzichte van het leven. Of verkeerd beeld van jezelf. En waardoor je een soort strategie hebt ontwikkeld waarmee je eigenlijk hebt afgesloten voor bepaalde kanten van jezelf. En dan kom je dan op een later leeftijd achter. Een beetje een soort van, denk ik wel, een soort standaard verhaal van mensen die tegen dingen aan, waarom je naar een psycholoog gaat. Maar wel dat je merkt, zeg maar, dat psychotherapie, ik vind het echt fantastisch, maar het blijft heel analytisch. Dus je praat over problemen en je probeert, zeg maar, te komen ergens in je psyche of het ontkluwen waar dat dan precies vandaan komt. En ik heb daar veel aan gehad, maar ik kwam op een gegeven moment niet echt verder. Alsof een soort doorbraak uitbleef. Ik vond het echt best wel frustrerend. Dat ik op een gegeven moment ook dacht van, nou, misschien wil ik wel gaan experimenteren met een lage dosis antidepressiva. Om gewoon die wolk weg te hebben. Of dat ik me gewoon echt beter voel. Want ik heb er gewoon last van nog steeds. En mijn psychotherapeut, echt een goede therapeut, zei, nou, wacht er nog mee. Dus dat praten ging maar door. En ik las toen onderzoek naar het gebruik van psychedelica bij mensen met echte depressie. Dus echt veel zwaarder dan ik had. Met best wel bizar goede resultaten. Dus na één psychedelische trip, mensen die gewoon echt een paar maanden lang in elk van depressie niet meer hadden. Dus, en toen zag ik dat hele geestelijke gezondheidszorg nu serieus aan het kijken is naar psychedelica als behandelmethode. En dat triggerde me echt. Dus toen dacht ik, oké, wacht eens even, dit wil ik gaan proberen. Zag ik, oké, waar kan ik het nu nog doen? En toen geboekt en dus toen kwam ik bij een club in Doetinchem uit.
Ja, en kan je uitleggen wat ayahuasca precies in je hersenen doet?
Ja. Ayahuasca is een soort kruidenmengsel of een thee, een plantenthee. Het werkzaam ingrediënt is DMT, dimethyltryptamine. En dat is een vrij heftige, of een van de sterkste psychedelische, psychoactieve stoffen die we kennen, zeg maar. DMT wordt normaal alleen afgebroken in je lichaam als je het in zou nemen. Door een enzym in je maag, zeg maar. Waardoor het je systeem niet inkomt. Maar het is een lichaams-eigen stof. Dus volgens mij, ik weet even niet of het in menselijk brein is gevonden, maar bij volgens mij bepaalde dieren wel. Dus het is niet een soort toxisch vaag iets. Het is iets wat wel al voorkomt, maar in hele lage doseringen. Met ayahuasca neem je het in een hele hoge dosering. Maar om ervoor te zorgen dat het wordt opgenomen, niet afgebroken, moet je eerst een MAO-remmer. Dat is een beetje technisch, maar dat zet dat enzymetje uit, zeg maar, in je buik. Waardoor die ayahuasca, zeg maar, in je systeem komt. En dat MAO-remmer is best gevaarlijk, omdat daarmee ook bepaalde andere stoffen niet meer worden afgebroken. Dus daar moet je aan de voorkant van zo'n ayahuasca-ceremonie best wel een serieus dieet volgen, 2 weken lang. Maar je stopt met echt heel veel. Je mag gewoon op een gegeven moment, ik kan alleen maar rijst voor mijn gevoel eten en groenten. Ik weet niet in hoeverre je het echt zo streng moet doen, maar ik had best wel aan gehouden. Maar anyway, dat is dus allemaal aan de voorkant. Als je dat dan inneemt, wat DMT doet, je hebt een gebied in je hersenen, wat ze dan de default mode network noemen. Zeg maar je basisbesturingssysteem.
Ja.
Gewoon, ik ben Rachel, ik ben Hans. Dit is ongeveer mijn geschiedenis. Dit doe ik in het leven. Dit geloof ik ongeveer.
Gewoon eigenlijk, kan je dat gewoon conditioneringen noemen?
Ja, precies. Belief system. Ja. Eigenlijk alles wat gewoon maakt dat je elke dag niet helemaal opnieuw gaat zitten nadenken van, wow, wie ben ik? Waar ben ik? Die fundamentele vragen, nee, daar heb je gewoon al lang over nagedacht in het leven. Gewoon allemaal opgeslagen en dat systeem boot gewoon elke dag helemaal op. Super efficiënt, weet je, voor ons overleven. Nou, wat DMT lijkt te doen, is dat netwerk gewoon echt niet helemaal uit te zetten, maar gewoon echt flink die knop terug te draaien. Waardoor je andere gebieden in je hersenen in één keer vrij spel krijgen.
Je ziet de wereld eigenlijk als nieuw.
Ja, want het eerste wat bij mij gebeurde, eerst is het gewoon soort heel weird. Of dan voel je gewoon, wow, de muziek begint echt binnen te komen op een manier dat ik nog nooit is binnengekomen. En dat was dus muziek die ik achteraf vet cheesy vond. Gewoon echt dingen. Ik heb niks veel met Vangelis of weet je, Vangelis.
En toch ook een beetje.
Dat soort van muziek. Nou, nu vind ik het, nu heb ik wel weer wat meer afstand ertoe. Maar dat kwam zo binnen alsof je gewoon in een viool zit. Of dat je gewoon denkt, ik ben die muziek of die golven kan ik opvangen met mijn handen. En ik kan die naar jou beamen. Dus je krijgt dat soort van vage dingen. Dus dan zit je in zo'n soort. En toen, je kan met je ogen dicht tippen of met je ogen open. Mijn ayahuasca tip was best wel met mijn ogen open. Wat toen gebeurde was dat ik keek naar mijn hand. En het was alsof mijn hand voor mijn ogen eerst heel oud werd. Als ik zag, wow, hij wordt echt gewoon, wordt in één keer een oud mannetje. En toen werd hij heel jong. Als een soort, dacht, wow, ik ben een baby. En hoe dat werkt, is in die psychedelische wereld. Maar dat is mijn subjectieve ervaring. Het is niet zo dat je denken uit wordt gezet. Dus je bent er nog absoluut bij. Je bent echt heel helder erbij. Dus je bent bij alles echt heel helder. Echt veel sharper dan dat ik na 3 biertjes ben. Dus het is super aware. Alleen het is gewoon inderdaad alsof je alles voor het eerst opnieuw ziet. Dus toen ik die baby-associatie had, dan was het gewoon. Toen zag ik mijn ring aan mijn vinger. Ik haal mijn hand nu op naar jou. En ik zag, wat is dit joh? Wat is dat voor ding? En ik ging naar die ring en alles is een wereld. Dus je voelt ook van, ik kan me hier helemaal in verliezen mentaal. Dus als waar als ik in die ring kan gaan. Maar achteraf dacht ik, het lijkt eigenlijk een beetje op de ervaring die waarschijnlijk een baby heeft. Ik heb nu mijn zoontje Simon, ja, die kan gewoon nog 2 uur lang op zoiets gaan, weet je wel. Als ik hem gewoon wij geven nu maar telkens iets nieuws uit, dan gaat hij gewoon naar een object, wat het ook is, weet je. Kan daar gewoon naar kijken en in zijn mond stoppen. Nou, ik deed dat ook letterlijk. Dus op een gegeven moment zat ik gewoon iets van, oh, ik wil proeven hoe het proeft. En deed ik gewoon die ring in mijn mond. Ja, en je hebt dus nog wel die awareness dat je ook wel beseft van, wow, dit is wel weird. Dus het is niet zo.
Ik heb ook jouw tripverslag mogen lezen.
Ja.
Dat is heel persoonlijk.
Ja.
Dat heb je ook vrij snel naar deze ervaring geschreven. En je hebt hem gedeeld met je zussen. Dus het is ook aan hen gericht. En je schrijft dus ook dat woorden vinden heel moeilijk is om te beschrijven wat je hebt ervaren. Maar ja, ik vind dat je er heel goed in bent geslaagd. Want ik merk dat het me best wel raakte. Ik wil graag een stukje voorlezen.
Ja, is goed.
Het advies van de begeleiders was om een object dat je dierbaar was mee te nemen. Nou, dat beschrijf je dus ook in de intro. Ik had een foto van Margriet en Johanne bij me en een kruisje van Jezus. Die objecten hielpen me wanneer het af en toe wel heel overweldigend werd om enigszins grounded te blijven, zover dat mogelijk was. Ik kon ook reizen. Ik besefte, ik wil bij jullie allemaal langs. Niet letterlijk, maar ik zag het als het ware een kleine Piet, Anja, Rian, Marlijn, Lydia, jullie allemaal. En ik voelde een ongelooflijk zuivere liefde. En ik was ineens zo trots op elk van jullie en wilde alleen maar tegen jullie zeggen, ga zo door, je doet het zo goed. Ik hou zoveel van je. Dit klinkt sentimenteel en ik kan me voorstellen dat het de associatie van een dronken toestand oproept. Maar het was echter dan ooit. Vooral dat gevoel van dat je die liefde over kan brengen naar een ander. Hoe, ja. Kan je daar wat meer over vertellen?
Ja, kijk, ik denk dat we gewoon allemaal wel weten we hadden het net over dat belief system of je ego. We houden van mensen, maar er is ook altijd best wel sterk dat ik of zo en de ander. En dat ik, die Hans is, houdt van die ander. Wat die psychedelica deden, en ik heb hierna nog een keer getipt, toen had ik weer diezelfde ervaring, is dat het dat ego transcendeert of zo.
Wat bedoel je met transcendeert?
Dat het te boven gaat. Dat je jezelf echt ontstijgt. En dat je ook bijna, in dit rijtje had ik bijna, Rachel, ik had bijna ook Hans erbij kunnen zetten. Want ik kon ook op zo'n manier met heel veel compassie en liefde heel dicht bij mezelf komen. Alsof je gewoon boven jezelf kan gaan hangen en naar jezelf kijkt. En dat je dus ook iets beseft van, we zijn echt allemaal één. En ik ben ergens ook die ander. En dat maakt dat die liefde ineens ook vanuit een soort echte eenheid is. En dat was voor mij echt, ja, echt heel zuiver. Dat ik toen ook dacht van, oh, maar wow, wat is dit zuiver, wat puur. Zou ik dat ook, maar dit is mijn familie van wie ik hou. Zou ik het ook hebben bij iemand anders? Toen dacht ik gewoon serieus voor de grap aan Donald Trump. Weet je wel. Ik ben absoluut niet een de grootste Trump-hater. Maar ik vind het wel gewoon iemand die gewoon echt schadelijk is geweest. Wiens ego schadelijk is voor onze planeet gewoon echt. En ik dacht toen alleen maar van, oh, wat is er met jou gebeurd? Wat is er met jou aan de hand, man? Waarom ben je zo geworden? Dus heel compassievol. Ik echt alleen maar dacht van, wow, maar hier, ik, een soort kleine Donald die gewoon gekwetst is. En dat ik dacht, wow, zo heb ik nog nooit naar Donald Trump gekeken. Want ik zie gewoon iemand die gewoon primatengedrag vertoont. En wat ik zei, destructief is. Dus dat vond ik gewoon super bijzonder.
Ja, je vertelt op een gegeven moment ook dat je oplost in de kosmos. En dat je de hemel ziet als, zoals bijvoorbeeld Van Gogh hem zou zien. En wat ik daar zo opvallend aan vond, ik geloof dat Van Gogh ook wel eens zich wende tot psychedelica.
Oh, serious? Oh ja, hij dronk natuurlijk ook dat absint.
Ja, ja. En, maar de manier waarop hij de hemel heeft geverfd, die luchtbewegingen, weet je nog? Bij de,
ja, precies, precies.
Starry Night.
Swirls. Ja. Ja.
Daar zijn natuurkundigen later weer achtergekomen dat dat exact is hoe luchtstromen zich bewegen.
Oh, wauw.
Dus dat hij dus onder invloed daarvan dingen zag die natuurkundig kloppen.
Wauw, vet.
Dus dat vond ik, ja, en omdat jij dat ook zo omschreef, vond ik dat zo opvallend.
Zo, dit wist ik geen eens. En het is, je hebt ook, ik had dat niet, maar inderdaad, je hebt bij heel veel soort standaard aan de psychedelische visuals, als je er ook op gaat googlen, zijn soort heel geometrische figuren. Dus inderdaad, bijna wiskundig. Ik herinner het me, maar dat is zo vaag, omdat, wat ik zei, het is echt moeilijk om een woorden aan te geven, maar precies wat je zegt, het was voor mij een soort sterren van Goghemel, die gewoon aan het bewegen was. En super subliem. Dus het was alleen maar mooi en fantastisch. En ik voelde alsof het me opzoog. Alsof ik zeg maar dat ik nog wel een soort invloed had. Van ik kon wel bepalen of ik ging of niet. En ik liet me best ver gaan. Dus ik had gewoon het idee alsof je gewoon echt ja, omhoog wordt getrokken. En alsof ik gewoon ja, soort bijna out of body ging. En toen, dat was het moment waarop ik echt schrok. Dat ik even dacht, wow, wacht even, weet je wel. Hier werd het gewoon, dat all is one, of die eenheid, werd vrij letterlijk. Dat je gewoon voelt van, wow, dit is een soort eenheid waar alles uit is ontstaan. En ik kan erin opgaan als ik nu wil. En ja, maar waar ga ik dan heen, weet je wel?
Ja.
En kom ik dan nog wel terug?
Ja. Nou ja, wij kennen elkaar al vanaf ons 15e. En ik weet dat jij al vanaf je 15e ook heel erg hebt geworsteld met je geloof.
Ja.
Je bent de zoon van een dominee.
Ja.
Met de paplepel ingegoten. En die worsteling heeft, geloof ik, je hele leven voortgeduurd tot die trip.
Ja, die trip die deed wel echt heel erg iets. Ja, where to start met dit verhaal? Kijk, ja, nee, absoluut waar. Het voelt wel een beetje als de story of my life. Als je met zo'n sterk wereldbeeld, want zeg maar even noemen, laten we het even een wereldbeeld noemen.
Ja.
Van daar is God en die heeft de wereld op een bepaalde manier bedacht. En dat is niet helemaal gelukt. En toen kwam er zonde en het moest vergeven worden. En dan al die verhalen uit de Bijbel en onze rol er dan in.
Ja.
Het is gewoon een soort heel fijnmazig wereldbeeld gebaseerd op allemaal geloofsaannames natuurlijk. Want je moet het allemaal echt geloven. En ik voelde hem ergens wel in mijn jeugd. Je voelt de warmte van de kerk. En dat je wel voelt, hey, het gaat wel echt ergens over. Dus het woord transcendentie. Iets wat overstijgt, leven na de dood. Al die grote dingen. Maar ook een kant in mezelf die dacht, ja jeetje, ik heb het nooit echt ervaren zelf. Weet je, ik moet het allemaal aannemen van verhalen uit de Bijbel. Die ik zelf niet heb ervaren. Allemaal visioenen en directe godservaringen. En ik heb wel eens wat gevoeld in zo'n evangelische kerk. Als ik met mijn handen in de lucht ook stond te zingen. Jezus dit, dat. Of, maar altijd dat ik daarna nog kon twijfelen van, was een soort make-believe. Weet je wel, ik wil het gewoon heel graag. En dan gewoon puur de rationele bezwaren. Gewoon filosofisch. Dat je, als je er gewoon kijkt van, naar dit verhaal. Nou was ik echt niet in die hele letterlijke kant. Dat bijvoorbeeld echt dacht dat de wereld in 7 dagen gekeerd was, et cetera. Maar gewoon alles wat iedereen weet, wat gewoon super lastig is aan het christelijke geloof. Dat in die Bijbel ook gewoon hele nare teksten staan. Naar mensen met andere seksuele geaardheid. De vrede passages. Noem al die shit maar op. Dat ik het gewoon helemaal niet rondkreeg rationeel. En dus ik kon het gewoon niet meer. Maar dan laat je best wel wat achter je. En dat was echt wel een gat wat dan ontstaat. Want het is, je laat een wereldbeeld achter je, wat gewoon scary is. Dat je denkt, wat ga ik nu dan geloven? Het beeld wat de wetenschap ons geeft over de wereld biedt natuurlijk niet echt zingeving of betekenis. Het vertelt gewoon hoe de wereld werkt en hoe het ongeveer is ontstaan. En dus ik ervoer best wel een soort enorme zinloosheid toen ook bij dat koude, noem maar even materialistische wereldbeeld, wat de mainstream wetenschap is.
Heeft dat altijd ook te maken met je somberheid? Dat je soms
ja,
een soort zinloosheid ervoor?
Ja, ik denk het wel eigenlijk. Ik denk het eigenlijk wel. Het is goed dat je het zegt. Ja, zeker. Want ik begon ook bij die therapeut precies ongeveer op het moment dat ik de kerk verliet.
Ja.
Ja, nee, klopt ja.
En wat heeft deze ervaring daarin, die ayahuasca ervaring? Want tenminste, je beschrijft ook dat het je fundamenteel heeft veranderd.
Ja, omdat ik, kijk, religie verwijst dus naar die wereld waar ik uit kan verwijzen naar God. Ik zou het nu niet per se God willen noemen. Maar in die wereld, je verwijst naar God. Je verwijst naar iets wat ons ontstijgt. Hè? Iets wat bovennatuurlijk is. De wetenschap kan er niks mee, want die zegt gewoon, ja, dat kunnen we niet bewijzen of dat kunnen we niet aantonen. Dus in dat wereldbeeld is er eigenlijk helemaal geen ruimte daarvoor. Dus ik moest, voor mijn gevoel moest ik dat loslaten. Oké, Hans, dat is er gewoon niet, of je kan het niet. Of je hebt, only by the grace of God kun je het misschien een keer ervaren. Als jij die lucky gast bent, die dat ja. In één keer God in één keer, Hans, ik ga je laten
the
zien
chosen
hoe het
one.
Zit.
Ja,
precies.
Hans, you're the chosen
Neo
one.
Neo in the Matrix, weet je al, Neo in the Matrix. Dat. En dat je gewoon denkt, ja, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. En dan is er zoiets als zo'n plantje, want dat is het, hè. Dat vind ik ook grappig. Het is een plant wat je en een stofje. En serious, je bent er gewoon. Je bent voor je gevoel in die spirituele dimensie, waar voor mijn gevoel die religies altijd over gingen en gaan. En dan denk je, wow, the fuck, het is echt waar. Alleen het is niet waar zoals, zo letterlijk als die religies het dan vervolgens in een systeem willen vangen.
Ja, want en in verhalen een, en in regels
exact,
en in wetten.
Exact. We kunnen nu mijn trip, stel we gaan nou mijn trip, zeg maar, met alles wat ik heb gezien, gaan we dan een soort religie opbouwen. Misschien moeten we, weet je, gaan we daarover brainstormen. Oh, wat voor kerk gaan we daar opbouwen? Maar dat is natuurlijk gewoon Hans, dat wordt dan de kerk van Hans. Maar dat is natuurlijk,
ja, wel een gezellige kerk.
Ja, een hele leuke gezellige kerk.
Best een keer langskomen.
Ja, precies. Nou, en dan ga ik ook grote kerk bouwen en zo noemen. Maar daar gaat dus iets wat mij betreft mis. Want wat ik denk, iedereen gun ik, of ik denk dat het juist zo mooi is als iedereen die direct spirituele ervaring zou hebben. En dat je gewoon daarin elkaar vindt. En daarin ook zegt, die is voor iedereen anders. Maar die is wel real. Het is wel echt iets. We kunnen het niet ontkennen. Het is niet een soort
Want je zegt, het is wel echt. En dat vind ik interessant. Want ja, je bent uiteindelijk door die ervaring weer terug naar de wetenschap gegaan. Ja. En ook, je bent filmmaker. Je bent documentairemaker. En in jouw werk ben je eigenlijk nu bezig te onderzoeken, wat is nou wat ik heb gezien? En je bent je tot de wetenschap.
Exact.
Toch?
Ja, ik wil het dus dan wel snappen. Dus ik ben zo iemand, daar verschil ik ook. Want ik was ook grappig. Ik merkte ook bij die tip, waar heel veel mensen die, ja, die anders dan ik gewoon misschien, nou, die neiging niet hebben. Denk van, nou, supermooie ervaring. En wauw, ik neem hem gewoon mee. En ik dacht alleen maar, ja, ik dacht ook super bizar mooie ervaring. Maar ik dacht ook van, wat is dit, joh? Want ik was hier, Hans, en ik neem zo'n stof tot me en ik kom gewoon letterlijk voor mijn gevoel in een andere dimensie en ik land daarna weer. Ja, ik wil dan gewoon begrijpen wat er is gebeurd. En dus dan ga je gewoon naar de neurowetenschap kijken, naar filosofie, naar andere tripverslagen, naar wat er over is geschreven. Ja, en dan wordt het wat mij betreft gewoon best wel heel spannend of een heel gewoon mysterieus verhaal. Dus daar ga ik als filmmaker of storyteller dan gewoon op aan, dat we het gewoon eigenlijk niet goed begrijpen wat er gebeurt. En dat je grofweg kun je het een beetje soort in, als je zegt van het is echt, zou je het een beetje in twee kampen kunnen verdelen hoe er naar psychedelica wordt gekeken. Eén is dat je zegt, het is een spiegel. Het is niks anders dan je onderbewustzijn die gewoon, die je recht in de ogen aankijkt in de spiegel. Dus alles wat jij hebt weggestopt. En het komt dan in de vorm dat ze in een droom. Zeg maar, het komt weird tot je, zeg maar, met via wezens en sfeer en noem maar op. Een soort film van je leven. Maar het is niks meer dan die spiegel van je onderbewustzijn. Het is allemaal in je brein. That's it.
Het is niet echt.
Exact. En de andere school zou je kunnen zeggen, is dat je toch zegt, nee, het is een venster die in één keer open gaat naar een andere dimensie, naar een andere wereld. En wat me tot nu toe opvalt in alles wat ik lees en zie, is dat dat grappig genoeg de meeste mensen vooraf denken van, ja, het is die spiegel, die dus niet hebben getript, hè? Ja. Het is gewoon die spiegel en dit en dat. Maar bijna iedereen die een serieus goede trip heeft gehad, dus ik bedoel, dus dat je echt hoge dosering, het kan DMT zijn of het kan psilocybine zijn, paddo's zijn of LSD, neigt naar die meer venster theorie van, wacht even, hier is meer aan de hand. Wat mij fascineert is, denk ik, leg je contact op de een of andere manier met een bewustzijn die groter is dan dat van jou. En ik heb dus het idee van wel. Ik heb het idee dat die knop waar ik het eerder over had, dus die knop die je terugdraait. Hè, dus mm-hmm. Dat, ja, ik denk dat het wel waar is dat een deel van je onderbewustzijn. Dus laten we zeggen dat er ruis is in zo'n tip. Dus dat er gewoon dingen zijn die echt Hans zijn, die echt in mijn hersenen. Maar dat aspect toen ik voor mijn gevoelens werd opgenomen in een soort iets wat groot, dat voelde gewoon echt als iets anders, echt als iets buiten mij, iets groters, waar ik gek genoeg wel deel van uitmaak. Nou ja, en toen begon een beetje een soort lange zoektocht voor mij, die ook leidt naar de natuurkunde.
Ja, want je bent in je werk, ben je er ook mee bezig. Je hebt voor Tegenlicht een aflevering gemaakt, die heet Tech als religie. En daarin onderzoek je eigenlijk het mysterie van het bewustzijn. En in de techwereld, de Elon Musk van deze wereld, die zeggen eigenlijk, Ons bewustzijn is niks meer dan een algoritme. En in de toekomst kunnen we dat gewoon uploaden op een schijfje. En kan jij eeuwig doorleven als mens. Maar jij kwam iets anders op het spoor.
Ja, wat jij nu noemt is een beetje de ja, ik denk wel een beetje de mainstream in AI denken. Dus artificiële intelligentie, wetenschappers, die hebben het vermoeden van hey, we kunnen neurale netwerken bouwen die leren, net als onze brein leren. Dus we zijn zo ver in staat eigenlijk om dat brein te simuleren, te imiteren. Waarom dan niet ook bewuste AI? Of wordt dat niet op een gegeven moment bewust? Nou, daar heb je allemaal theorieën over. Het is allemaal gewoon nog helemaal niet bewezen. Bij mij begon het misschien wel een beetje zoals dat soort dingen vaker beginnen, dat je het gewoon ergens niet wil geloven. Dat je denkt, ik wil gewoon dat de mens meer is dan dit. Bij mij beginnen onderzoeken vaak zo. En daarna wil ik wel gewoon journalistiek worden. En denk ik, oké, nu moet je gewoon dat opzij zetten. Als het zo is, Hans, dan is het zo. Maar ik ga dan gewoon op zoek. En dan kom je al vrij snel uit bij Roger Penrose. En Penrose is een van de slimste wiskundigen, met Hawking heeft gewerkt. Hij heeft vorig jaar de Nobelprijs natuurkunde gewonnen. Is met kosmologie bezig. Met van alles. Echt een enorm rijke wetenschappelijke carrière. En Penrose is al decennia lang gefascineerd door de menselijke geest. Dus wat is bewustzijn en wat is ons denken? En Penrose heeft allereerst aangetoond, echt best wel onomstotelijk wat mij betreft, als je zijn werk leest, dat er in de menselijke geest in elk geval processen plaatsvinden die niet algoritmisch zijn. Die dus daar buiten vallen. En hij bewijst in mijn tegenlichtuitzending, wat ik een heel gaaf voorbeeld zet, omdat het zo simpel is, is dat hij dus een schaakopstelling heeft bedacht, waar je als speler, en je hoeft je echt geen grootmeester voor te zijn, zie je gewoon meteen van dit is gewoon remise. Hier gaan we niet uitkomen. Zwart kan de hele tijd.
Een gelijkspel.
Het is een gelijkspel, inderdaad. Dus je kan gewoon elkaar heen dansen en dit gaat nergens naartoe. En dat ziet echt bijna iedereen.
Ja, ik zag het niet, maar ik kan ook niet schaken.
Ik ga hem aan je uitleggen.
Okay, goed.
Maar de schaakcomputers liepen daar dus helemaal op vast. Die gaan dan helemaal het bos in. Omdat ze vermoeden dat zwart dan wel kan winnen. En die starten eigenlijk een berekening die oneindig is. Dus Penrose weet wel, het is heel slim bedacht. Hij weet heel goed wat hij aan het doen is. Hij weet hoe hij die AI het bos instuurt. Maar ze komen er niet uit. En zijn punt wat hij dan maakt, ook in zijn boek, is dat hij zegt, als mensen begrijpen we het schaakspel echt. We begrijpen de regels, begrijpen de bedoeling van het spel. En dat is iets anders dan een berekening. Er zit heel veel berekening in als je het spel gaat spelen. Maar je moet het wel echt begrijpen. En computers zijn gewoon heel goed in het berekenen van dingen. Maar dat wil niet zeggen dat ze de werkelijkheid echt begrijpen of dat ze betekenis aan kunnen geven.
Ik weet ook nog dat de eerste keer dat ik de aflevering zag, Tech als religie, er komt ook best wel wat wetenschap in voor die ik niet snapte, maar herinner me nog wel heel goed het gevoel wat ik overhield aan die aflevering, namelijk een soort hoop, omdat ik dacht, er wordt heel klakkeloos gesproken over, we kunnen als mens straks gewoon vervangbaar worden als machine. En ik denk dat ik nooit zo heb beseft dat ik dat echt een enorm deprimerende gedachte vind, alsof mijn hele gevoelsleven teniet wordt gedaan. Maar ook inderdaad wat jij zegt van, ja, als het dan zo is dat ik niet meer ben dan ene en nullen, ja, dan moet ik dat maar accepteren. En als je dan de slimste wetenschappers ter wereld hoort zeggen van, ja, eigenlijk wijst alles erop dat dit gewoon niet waar is, dat bewustzijn helemaal niet up te loaden is en dat het een unieke menselijke ervaring is. Ja, ik weet niet, het gaf me gewoon een goed gevoel. Alleen dat al.
Ik denk dat
best wel veel mensen dat
ik vind het
nodig
hoop
hebben.
Ja, ik vind het hoopvol. Die Penrose die zegt ook van, hij zegt het gevaar is niet dat ze ons echt gaan voorbijsteven. Het gevaar is dat wij dat gaan geloven.
Precies. Zo van dat we niet meer zijn dan dat. Ja, ik zei het al eerder. Hè? Je bent ook in je werk, ben je hier heel veel mee bezig. Je bent ook bij de Essentia Foundation gaan werken. Een non-profit organisatie die probeert te communiceren over de gebreken van het materialisme en waarom het zo belangrijk is om hierover te spreken. Ja, wat doe jij daar? Kan je dat in een beetje begrijpelijke termen aan ons uitleggen?
Ja, ik na mijn tegenlicht kwam ik in aanraking met de Essentia Foundation. Omdat het een beetje voortborduurde eigenlijk op waar ik in die uitzending was gekomen, namelijk van dat mysterie van bewustzijn. Wat Essentia Foundation eigenlijk wil doen is richting wijzen of alles delen wat we weten over wetenschap die eigenlijk naar een nieuw wereldbeeld gaat. Om dingen te kunnen verklaren die we nu niet kunnen verklaren in materialistische wetenschap. En dan met name rond bewustzijn. Dus Hoe ontstaat, zeg maar, vanuit ons brein bewustzijn? Dat is een probleem waar de wetenschap niet uitkomt. Of bestaat materie eigenlijk wel, waar we in de natuur kunnen nu op uitkomen? Essentia Foundation wil gewoon al die kennis delen en wil daarin wel, zeg maar, een nieuw, zeg maar, de contouren schetsen van een nieuw wereldbeeld, wat dan idealisme heet en waarin bewustzijn centraal staat. En dat gaat best wel ver in de zin dat ik dat het idee daar eigenlijk is dat misschien wel bewustzijn primair is in ons universum. Dat alles uit bewustzijn ontstaat. En dat we misschien rondlopen in een soort kosmisch brein, zou je kunnen zeggen. En het klinkt echt insane. En toen ik het voor het eerst las, vond ik het ook dat ik echt dacht, ja, maar hoe dan? En maar op het moment dat je dus dan gaat lezen dat daar dat een heleboel wetenschap misschien wel die kant op wijst. En dat we in de filosofie, dat je dan eigenlijk dingen heel goed rond kan krijgen. Daar ging ik heel goed op aan. En wat ik nu bij en doe is eigenlijk als journalist, als filmmaker research doen voor een documentaire hierover. En ik deel along the way, ja, alles wat ik, zeg maar, dan op rond dit onderwerp interessant vind, deel ik in artikelen en misschien ook een podcast.
Ik ga gewoon naar iets concreets vragen.
Ja.
Bedoel je daar bijvoorbeeld mee zoiets als bijna doodervaring? Dat gebeurt veel, maar wetenschap of de materialistische wetenschap heeft zoiets van, dat kan eigenlijk niet.
Ja.
Dus bestaat het niet en we gaan daar geen aandacht aan besteden.
Ja, absoluut. Dus daar zijn echt veel voorbeelden van in Nederland. Die Pim van Lommel,
ja.
Die heeft daar heel veel over geschreven. En wereldwijd zijn, ik weet niet precies hoeveel gevallen, maar het zijn er honderden, het zijn duizenden gevallen van mensen die bijna doodervaring hebben. En
dus die zichzelf van boven echt zien, toch?
Exact. Ja. Bij wie, zeg maar, die klinisch dood zijn, waar je gewoon waar de hersenen gewoon klinisch gewoon dood zijn. En eigenlijk is vastgesteld dat mensen dan toch weer tot leven komen en gewoon dingen hebben meegemaakt, hebben gezien. Sommige voorbeelden ook dingen die ze niet hadden kunnen zien, die ze hebben gehoord, wat artsen zeiden op dat moment. Er zijn echt veel voorbeelden van. Er zijn ook voorbeelden die volgens mij wetenschappelijk wel zijn vastgesteld. Maar ze worden redelijk weggedrukt, zeg maar, door materialistische wetenschap. Het wordt, zeg maar, heel snel afgedaan als pseudowetenschap, zonder dat mensen echt in dat bewijs duiken. Omdat op het moment dat je het echt serieus zou nemen, moet je openstaan voor een hypothese dat de geest misschien losstaat van de materie in onze hersenen. En daarmee kom je, zeg maar, in een van de fundamentele aannames van materialisme, dat gewoon alles voortkomt uit materie. Dus als je dat daarvoor open moet staan, moet je eigenlijk een heel je paradigma gaan. Zaag je eigenlijk de stoelpoten onder dat wereldbeeld vandaan.
Ja, nu kunnen we in die rabbit hole gaan duiken van al die theorieën. Maar ik denk dat het daar niet begrijpelijk op maakt. Maar wat ik me vooral afvraag is, hè, je kampte met die somberheid. Je had twijfels over je geloof. Je had zingevingsvraagstukken. Toen had je die ayahuasca ervaring. Je bent helemaal met je werk hierin gedoken. Ben je nu ook gelukkiger? Of heb je meer zingeving?
Dat laatste zeker. Dus voor mij een soort van, het voelde alsof de wereld weer een beetje bezield is. Dus, zeg maar, als je met die kinderbril naar de wereld zou kijken, dat je dat alles een soort magische wereld wat als kind hebben. En dat leren we onszelf dan af. En in het huidige wereldbeeld leert ons dat keihard af. Van, weet je, gewoon alles, alle magische, is allemaal sprookjes. Het is gewoon storytelling. En op een of andere manier ben ik wel weer terug in zo'n magische wereld. Dat ik gewoon hier met jou kan zitten en kan denken van, oké, Rachel, waar zitten we eigenlijk? Waar zitten we letterlijk in? Weet je, wat is dit? En die trip heeft me gewoon een andere dimensie laten zien. En nu ik, en het fijne vind ik daarin, dat ik dat je dat dus op een volwassen wetenschappelijke manier toch die bezieling kan vasthouden. Want als ik nu, zeg maar, gewoon de natuurkunde waar ik nu induik, of de neurowetenschap, zeg maar, daar zijn gewoon allemaal denkers die gewoon eigenlijk dat mysterie beginnen te erkennen. En ook te beginnen erkennen van, shit, we moeten, zeg maar, materialistische adems misschien wel helemaal loslaten. Misschien is in de natuurkunde weten we dat er een soort extreem merkwaardige connectie tussen bewustzijn is en datgene wat we waarnemen. Dus dat, zeg maar, één uitstapje misschien wel leuk om te maken, wat het observer effect heet. Dus dat het observeren van de meting in kwantumfysica heeft invloed op de meting. En dit is nu gewoon vastgesteld en herhaald. Dus het idee dat er een objectieve buitenwereld is die wij kunnen observeren, wetten ontdekken, voorspellen, wat gewoon helemaal de basis is van onze materialistische wetenschap. Op kwantumniveau gaat die vlieger dus niet op. Dus dan zie je, we maken er onderdeel van uit. En alleen al het kijken naar die wereld heeft invloed op die wereld.
Mag ik dit eventjes concreet,
ja?
Dat ik het goed begrijp? Dus stel, ik ben een wetenschapper. Ik doe een bepaald experiment. En ik hoop op een bepaalde uitkomst. Zeg maar, ook al zeg ik dat ik objectief ben, ik hoop op een bepaalde uitkomst. Dat heeft invloed op de uitkomst? Is dat wat je zegt?
Het is niet de hoop die invloed heeft op de uitkomst, maar het doen van de meting zelf, van de observatie zelf. En ze noemen het ook wel het measurement problem, dat we gewoon weten, we kunnen de werkelijkheid op het meest fundamentele niveau niet echt meten. Of althans, als we iets meten, meten we iets anders niet. En we maken dus deel ervan uit, want op het moment dat we observeren, heeft dat kenbaar op wat voor reden dan ook invloed op datgene wat we meten.
Als je dan weer eventjes daarboven gaat hangen, is dat dan wederom weer ook, nou ja, beetje dat gevoel van eenheid. Hè, we zijn in alles verbonden.
Zeker, ja, zeker. Ik denk, ja, dus daarom vind ik natuurkunde heel gaaf, omdat het zo hard is, zeg maar. Dus ja, ik vind het dan als rationeel iemand vet dat je dus door middel van van gewoon wiskunde en natuurkunde eigenlijk tot dat inzicht komt. En ik vind het eigenlijk weird dat we in de sociale wetenschappen, hoe we naar de cultuur en samenleving komen, nog een beetje vastzitten in een soort oude model. Terwijl die wetenschap ons juist, zeg maar, nu laat zien dat we in elk geval, ja, dat echt alles met alles verbonden is. En dat er iets mysterieus met bewustzijn in de hand is.
En hoe denk je dat besef vanuit de wetenschap, we hebben het hier nu vrij theoretisch over, maar hoe zou dat ons mensen in de dagelijkse praktijk met die enorme uitdagingen waar we nu voor staan als mensen, een pandemie, klimaatverandering, hoe zouden dit soort inzichten ons kunnen helpen, denk je?
Ja, dat is echt een goede vraag, want ik heb het antwoord nog niet, Rachel, dus ik vind dat ook echt lastig, maar ik heb wel een hele sterke intuïtie, want anders zou ik hier niet zo diep induiken. Ik denk zelf dat er een soort link is tussen dat materialistische wereldbeeld en gewoon cultureel materialistisch gedrag. Dat als de wetenschap zich focust alleen maar op een materiële wereld buiten ons, mechanismes daarin, het willen begrijpen, meten, snappen, controleren, dat ook heeft geleid tot hoe we op zo'n manier in ons leven staan. Weet je? Dus dat je
meer egoïstische keuzes.
Ja, dus letterlijk consumentisme, noem maar op.
Ja, dus ik doe iets en ik denk alleen aan wat het mij oplevert en niet aan de. Ik zeg maar wat, ik koop een spijkerbroek. Het interesseert mij niet wat het eventueel de gevolgen zijn voor iemand die hier aan werkt, voor het milieu enzovoort. Het is een heel simplistisch voorbeeld.
Nee, maar ik denk op een bepaald level denk ik gewoon dat je gelijk hebt, dat het een soort belief system is. Dus materialisme is op een bepaald level gewoon een belief system. Niemand weet dat. We kunnen niet vaststellen dat de basis. Dus materie is ook in mijn uitzending op dat superdiepe level. Niemand heeft ooit een elektron gezien, zeg maar. We zien gewoon afspiegelingen daarvan in grafieken die we meten. We weten helemaal niet of materie in die zin echt bestaat. Het is heel abstract wat ik nu zeg, maar dit is gewoon echt waar de natuurkunde is. We weten dat helemaal niet. Maar in elk geval, we in hoe we naar de wereld kijken, geloven we dat wel. En ik denk dat geloof en dat je aan de andere kant ontkent dat er misschien een immateriële wereld is. Een wereld van ideeën. Waarin bewustzijn primair is, dat je dat eigenlijk een beetje hebt weggeduwd, wat altijd het domein was van religie en spiritualiteit. En dat hebben we weggeduwd om een goede reden, omdat het gewoon heel vaak super misging, omdat mensen op basis van die ideeën vervolgens machtssystemen gingen bouwen. Dus dat snap ik allemaal wel. Alleen we hebben wel echt een soort kind met het badwater weggegooid, voor mijn gevoel. En we komen op een punt waar op de wereld die spiritualiteit en die notie van een immateriële wereld waarin alles één is, die misschien veel belangrijker is dan een materialistische blik op de wereld, dat we dat echt nodig hebben om problemen te tackelen. Ja. Alleen, ik vind het wel moeilijk om te zeggen hoe dan precies.
Ja, nou ja, ik moet dan de hele tijd bij dat eenheidsbesef, moet ik ook vaak denken aan mijn collega Maaike heeft vorig jaar een interview afgenomen met de kleinzoon van Emmanuel Bronner. Hij is de oprichter van Dr. Bronner. Dat is het grootste natuurlijke zeepmerk ter wereld. Nou, als je het hebt over een bezield merk, dan is dit het wel. Die Emmanuel, die is een overlevende van de Holocaust. Hij heeft eigenlijk zijn hele familie verloren in de Holocaust. Hij is van Duitsland naar Amerika geëmigreerd. En hij had dat besef heel sterk. Zo van, oké, we zijn één. En dat is de enige boodschap die ertoe doet. En de geschiedenis mag zich nooit herhalen. Dus hij had echt een soort van boodschap, all one or none. En hij probeerde dat bij allemaal bijeenkomsten, probeerde die boodschap bij mensen erin te krijgen. Maar Er moest ook brood op de plank komen. Dus hij verkocht zeep. En mensen waren meer geïnteresseerd in die zeep dan zijn boodschap. Dus op een gegeven moment dacht hij, nou ja, fuck it. Dan zet ik die boodschap wel op die zeep. All one or none. Nou ja, uiteindelijk is dat dus uitgegroeid tot een soort zeep-imperium. En wat ik zo mooi vind is dat als je nu een product van hem koopt, dan staat er dus een soort moreel ABC op die flessen. Alright, dus als je het hebt over een nieuwe religie, dan schrijft hij dus ook: in all we do, let us be generous, fair and loving to spaceship Earth and all its inhabitants, for we're all one or all none. En dan staat het verder echt allemaal teksten van Boeddha en Jezus en filosofen. En nou ja, die kleinzoon die vertelde dus bijvoorbeeld weer, die wilde niks met dat bedrijf te maken hebben. Dat is ook een natuurkundige. Toen deed hij ook zo'n psychedelica trip in Amsterdam.
Ja.
Toen zag hij zijn arm op kwantumniveau dat er een boom uit kwam groeien. En hij zat echt zo, holy shit, grandpa, you were right all along. We're all one. En hij besefte ook zo van, oh mijn god, alles wat ik eet, wat ik drink, dat gaat door mij heen. En ik ben onderdeel van die wereld. Dus toen is hij dus weer naar zijn opa gegaan. En heeft gezegd van, ja, oké, opa, ik ga me ook voor jouw missie inzetten. Want zij doen echt alles op het gebied van milieu, mensenrechten, klimaat. Echt bij ieder zeepje dat je koopt, doe je eigenlijk een soort goede daad.
Ja.
Maar het is bijna een soort nieuwe religie, om maar zo te zeggen. Maar dan zonder enig wetboek of handboek of regels. Maar gewoon van, joh jongens, alles wat we doen, hè, we hebben elkaar nodig. We zijn één. Dat
Zeker.
Is de boodschap.
Ik denk dat, mooi. Het is een soort bewustzijnsverandering. Hè? Dus kijk, we hebben als mens gewoon heel veel moeite volgens mij om ons gedrag te veranderen of dingen die we geloven. En wat ik zo gaaf vond aan deze ervaring is dat zeg maar in één sessie, in één zo'n psychedelische trip, er echt iets in mijn hoofd, in een soort knop wel echt is omgegaan. Ik kan niet ontkennen dat ik daarna weer land in gewoon Hans. En dat weet je, dat het Tuurlijk. Oude netwerk weer boot. Dat is allemaal, daar begint zeg maar het werk. Dus
maar
ik
anders
denk ook,
kan je ook niet overleven hier.
Nee, exact. Dus hebben we nodig. En je moet gewoon, dan moet je het zien te integreren. Maar deze wel een soort flip, zou je kunnen zeggen, heeft plaatsgevonden. En als ik jouw verhaal is, dat het ook bij zo'n die kleinzoon van die zeepfabrikant, gebeurt dat dus ook. En die bewustzijnsswitch, we hebben dat bewustzijn meer dan ooit nodig. Dat we met elkaar dat echt gaan beseffen. En dat vanuit dat bewustzijn we ons gedrag gaan aanpassen. En ik denk dat psychedelica gewoon een heel sterk middel zijn om daar te komen. Meditatie is ook een ander heel sterk middel om er te komen. En dan is inderdaad wel de vraag, oké, wat doe je met dat bewustzijn? Hoe gaat het dan je gedrag veranderen? Dat moet iedereen volgens mij in zijn leven zien te integreren. Maar we zouden inderdaad daar veel meer cultuur omheen moeten hebben met elkaar, waarin we dat dan gaan doen. En op het moment dat je dus bijvoorbeeld psychedelische ervaring of mensen meditatieve ervaring, spirituele ervaring als een cultuur eigenlijk nog steeds de hele tijd labelt als zweverig, wappie, noem maar op, geeft al die labels. Dus je labelt iets wat in potentie het bewustzijn van mensen enorm ten positieve kan veranderen en daarmee ook hun gedrag. Je labelt dat eigenlijk als iets wat niet echt bestaat of er niet echt toe doet. Dat is gewoon eigenlijk toxic voor wat we nu juist nodig hebben. Dus en de meeste religies zijn gebouwd op de inzichten van één spiritueel leider die een heel diep inzicht had. Dus Jezus was de zoon van God en de Boeddha was verlicht, Mohammed, noem maar op, één leider en vervolgens een religie gebouwd. Ik denk dat we nu in een tijd aankomen waarin dat model zeg maar een beetje achterhaald is en dat we eigenlijk toe moeten naar een religie die radicaal inclusief is en gebaseerd is op de spirituele ervaring van één ieder. En daarmee is hij vager. Dus dat ben ik eerst om dat te erkennen. Want je hebt niet meer zo'n één leider die zegt zo zit het. En dit zijn de regels, dit zijn de 10 geboden. Nee, dat heb je niet. Maar wat je wel hebt, is een soort rode draad door allerlei spirituele ervaringen. Want
ja, ga alle religieuze teksten maar op na. Ga ieder tripverslag maar op na. Ga iedere meditatieve toestand maar op na. En overal komt eigenlijk hetzelfde uit. Ik had het idee dat ik één was met alles.
Exact. Het en, is heel
en
veel gehoord.
En dus op die manier, hoe heb je geen handboek nodig? Want dat is denk ik onze gemene deler. Ja.
En dan, en gooi de wetenschap niet weg. Zeg niet de wetenschap is ook maar een geloof. Nee, de wetenschap is niet maar een geloof. De wetenschap baseert zich wel op aannames die op een bepaald level een geloofstap zijn. Maar daarna is wetenschap gewoon iets heel moois wat we met name het Westen hebben ontwikkeld. En in die zin is ook daar zeg maar soort de link tussen Oost en West misschien heel sterk. Dat in Oosterse tradities is die introspectie Het onderzoeken van bewustzijn in bewustzijn. Dus dat je in mediterend zeg maar gewoon op diepere lagen van je bewustzijn komt. Daar zijn gewoon tools voor ontwikkeld. Ze gaan mensen heel ver in. En in het Westen zijn we gewoon heel goed om op een meer objectieve manier. Dus op empirie, op als we naar de wereld kijken, sens te maken van dingen. Als je die twee nou samen zou brengen, dan heb je gewoon niet zo kracht als in handen.
Ja.
En dat is wat mij betreft een soort droom van een toekomstige wetenschap.
Ja, ik eindig meestal met de vraag van, goh, we hebben het nu over deze wetenschap gehad, het eenheidsbesef, een nieuw soort religie. Is er nog een film of boek of een bepaalde muziek dat hierbij aansluit of dat jou helpt of waar jij vaak op terugvalt, of terugkomt?
Ja, ik had met Pasen, op eerste Paasdag, wat vroeger een dag was dat ik naar de kerk zou gaan en dan het vieren dat Jezus is opgestaan uit de dood, was ik alleen thuis met Simon, mijn zoontje. En mijn vrouw was met Johanna, mijn dochter, naar familie. En ik dacht, hij is nou een baby, weet je. Ik ga gewoon lekker een soort mannen ding, een soort Interstellar kijken. De film Interstellar van Christopher Nolan met Simon. En in die film gebeuren dus magische dingen die echt op harde wetenschap zijn gebaseerd. Voor het grootste deel van de film. Dus dat...
Kan je in het kort vertellen waar die over gaat?
Ja, het film gaat eigenlijk over waar we nu middenin zitten. Dus dat de wereld gewoon gewassen groeien niet meer door dat soort fijnstof in de atmosfeer is. Dus ze zijn eigenlijk heel erg bezig om al op het punt van de aarde is niet meer te redden. We moeten gewoon we moeten naar Mars of een andere planeten. En het gaat over zo'n missie van hoe vinden we het planeet wat het meest geschikt is om te leven. En je volgt zeg maar iemand die dus zijn gezin verlaat om zo'n planeet te ontdekken. En dan lopen ze tegen dingen aan, bijvoorbeeld dat je op planeten die veel zwaarder zijn dan de aarde, ruimtetijd, dus de dimensie ruimtetijd, wat uit Einstein's relativiteitstheorie weer komt, buigt in de zin dat tijd langzamer gaat. Dus als jij gewoon nu op die planeet zou zitten 5 minuten, dan is het op aarde misschien 10 dagen later. En ze zitten dan een paar uur vast op die planeet, want iets gaat mis en dan komen ze terug aan het ruimtestation. En is diegene die op hun wacht heeft gewoon 20 jaar op hun gewacht. Terwijl zij zijn 3 uur weg geweest.
My God. Dat dit is echt soort... je ergste nachtmerrie als vader of moeder. Dat je kind gewoon...
Want hij komt aan het eind van die film. Komt hij dus... Dan is zijn dochter, die dus achterliet als klein kind. Die is dan een oude vrouw. En hij komt daar als... Ja, ik moet gewoon bijna... Ik vond het zo ontroerend, dat moment. Dat hij dan als vader bij zijn kind komt. Die 90 dan is. Ik vind zoiets dan echt magisch. Dus ik denk van wauw. En dit is op basis van wat we gewoon weten wetenschappelijk. En een ander punt in die film wat me echt meer aan mijn trip deed denken, was dat hij, dus die reiziger zeg maar dan, hij heeft cruciale informatie die de aarde kan redden. Maar hij kan niet meer terug naar de aarde. Ze zijn te ver in deep space. Ik weet niet waar ze zijn. En hij offert zichzelf dan eigenlijk op. En hij belandt in een... Hij belandt volgens mij in een zwart gat. Of in elk geval
een wormhole, toch?
Een wormhole. Je hebt gelijk, het is een wormhole, is het inderdaad.
Ja.
En hij komt dan in een andere dimensie terecht. Waarin hij terug kan naar zijn dochter. En dan met haar communiceert. Wat je eerder in die film hebt gezien. Hij duwt dan boeken. Hij zit als waar achter haar boekenkast. Maar in een andere dimensie, zeg maar. Zij kan ook terug in de tijd. En dan duwt hij die boeken zeg maar uit die kast. Om een soort morsecode met zijn dochter te communiceren. En als je het ziet, denk je gewoon, het is gewoon heel mooi. Omdat je voelt heel erg die emotie van, shit, ik wil terug, ik wil daar iets vertellen. Weet je kind, dat is gewoon heel diep, vond ik dat. Maar toen ik er wetenschappelijk in ging duiken, het is absoluut speculatief. Dit is geen harde wetenschap, maar het is niet ondenkbaar. Dat er meerdere dimensies zijn en dat mogelijk zou kunnen zijn in dimensie, dat is wel wat de natuurkunde, waar de natuurkunde nu open staat.
Ja, een openheid.
Radicaal open zijn.
Radicaal open zijn.
Radicaal open zijn. En wel radicaal wetenschappelijk blijven ook. Die combi is denk ik echt veel waard.
Ja, prachtig. Dankjewel Hans, dat je in de discomfortzone met mij wilde gaan.
Ja, bedankt. Ik vond het vet.
Dit was Discomfortzone. Een podcast van VBK Audiolab en Audiohuis. Mocht je nu luisteren en denken, ik heb ook iets meegemaakt dat ongemakkelijk voelde, maar het heeft me uiteindelijk veel gebracht, dan kun je me mailen naar discomfort@vbkaudiolab.nl. Alle boeken, films, muziek en wetenschappers die we noemen in deze podcast kun je vinden in de podcastomschrijving van deze aflevering.
Abonneren op Discomfort Zone kan via alle bekende podcastplatforms. En mocht je deze aflevering waarderen, laat vooral een review achter. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ever Googled your own name? Prepare for a shock, because your personal info, including addresses and phone numbers, is out there, especially with the recent hacks at some big phone and healthcare companies. But here's where Aura steps in. Aura scans the dark web for your sensitive information and sends real-time alerts. Aura also actively requests that your information be removed from data broker sites, putting you back in control. Aura provides you with a complete online safety toolkit, credit and transaction monitoring, a secure password manager, a privacy-enhancing VPN, parental controls, and more. Try Aura risk-free with a 14-day trial at aura.com/safety. That's aura.com/safety. Rest easy with Aura. Visit aura.com/safety today.